Hoe zorgt jouw organisatie voor impact? Wat betekenen jullie voor de samenleving? Bedrijven hebben de kracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Zo zorgen zij voor winst op alle vlakken. In Impact hoor je leiders en experts over duurzaamheid, MVO, circulaire economie en natuurlijk impact met Glenn van der Burg.
De nieuwe Europese regels voor verpakkingen, de Packaging and Packaging Waste Regulation, beter bekend als de PPWR, of de PPWR, gaat grote impact hebben. Niet alleen op producenten, maar op de hele keten. Want wie moet straks welke data leveren? En hoe krijg je die data op een betrouwbare manier van A naar B? Robert-Jan ter Morsje is Governmental Affairs Director Europe bij Ardagh. En hij werkte mee aan een pilot met onder andere Heineken, Albert Heijn en GS1. En samen onderzochten ze hoe je met een digitale tweeling van een verpakking overzicht, inzicht en grip krijgt op die verpakkingsdata. Robert-Jan, leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Ja, een digitale tweeling, wat moet ik me daarvoor voorstellen?
Nou ja, uiteindelijk ga je een tweeling door een dataketen heen trekken. Dus die moet eigenlijk alle data gaan verzamelen om te kunnen rapporteren. Ja. En dat moeten de partijen zijn die verderop in de keten zitten. Dus dat kan de Albert Heijn zijn, dat kan Heineken zijn. Dat hangt natuurlijk een beetje af van welke rol je in zo'n verpakkingswetgeving hebt.
Ja, en iedereen in die keten voegt steeds weer data toe aan die...
Ergens wel. Het begint natuurlijk bij
tweeling,
ons.
Tweeling, ja.
Ja, in wezen. Het begint natuurlijk bij de verpakkingsbouwer. Wat voor de wetgeving zijn wij geen verpakkingsmaker, maar wij leveren verpakkingsmateriaal. Het is natuurlijk onze klant die bouwt een verpakking uiteindelijk. Hè. Die doet een dekseltje op een blikje, dan heb je een blikje.
Ah, dus, dat is ook gek eigenlijk. Hè? Want ik heb even gekeken. Jullie produceren blikjes en flesjes. Zag ik heel veel langskomen.
Ja, en glazen potjes.
Ja. En dan zou je toch zeggen, nou, dan ben je toch producent van verpakking. Maar dat is niet zo.
Ik denk dat het woord verpakking ook iedere dag een paar honderd keer voorbij komt. Maar wij maken voor deze wetgeving geen verpakkingen. Het zijn de Coca-Cola's, de Unilever's van deze wereld, die maken de verpakking.
Ja.
En wij leveren ze daar materialen aan toe, daarvoor om dat te realiseren.
Ja, dus pas als als het dopje erop gaat, dan heet het de verpakking.
Ja, dan heet het dopje. Want anders wordt het natuurlijk lastiger. Want als wij voor andere landen moeten produceren, dan moeten we voldoen aan die wetgeving. Dus wij volgen, als wij weten dat de verpakking in Europa terechtkomt, dan moeten we die voldoen. Want je hebt natuurlijk ook andere wetgeving dan deze.
Mm-hmm.
En daar moet je dan op volgen. Dus we moeten wel weten op welke markt het uiteindelijk terecht gaat komen.
Ja. Zullen we eens even inzoomen op die... Dan gaan we straks over die digital twin wel praten. Op die PPWR.
Ja.
Wat voor veranderingen brengt die nieuwe regelgeving mee voor de hele keten eigenlijk?
Nou, wat ik eigenlijk de meest serieuze vind en eigenlijk ook de meest onderschatte is de reductiedoelstellingen die daarin staat. He, want iedereen, en volgens mij is dat ook wel een beetje de tactiek geweest van de Europese Commissie. We geven allerlei leuke details waar de industrie zich overheen kan vallen, waar ze lobby's op kunnen gaan starten. Maar de meest fundamentele is natuurlijk de reductiedoelstelling.
Okay.
Jij zult gewoon 15% minder verpakkingen op de markt zetten dan in 2018 het geval was.
Yeah.
Ik heb het voor mezelf eens doorgerekend, maar we moeten met z'n allen zo'n 60% naar beneden.
Ja, want sinds 2018 klinkt leuk, maar sinds 2018 is het natuurlijk alleen maar heel erg gestegen.
Is de markt toegenomen, er moeten nu ook kleinere bedrijven gaan rapporteren. De transportverpakking die een heleboel zijn, maar een paar landen waar transportverpakkingen mee werden genomen. Dus je ziet nu ook overal allerlei bedrijven uit de markt poppen die deze diensten kunnen verlenen. Maar er komt dus gewoon een hele sloot aan administratie bij. En daarna, denk aan een bedrijf die chocoladerepen op de markt zet. Hoe ga je daar dan die zoveel procent naar beneden? En onderaan de streep, ook zo'n bedrijven als wij verdienen natuurlijk per verkochte verpakking, zeg ik dan weer even. Wij moeten minder verpakkingen gaan verkopen.
Ja.
Dat is niet een boodschap die onze directie graag hoort.
Nee, dat snap ik. Ja. Maar hoe gaan jullie daar dan mee om? Want 15% minder verpakking. Ben je dan heel veel R&D aan het doen om te zorgen dat het toch nog lichter kan? Of met minder kan?
Dat is het. Het is dus het lichter maken van het drankenblikje zoals we dat nu hebben aan de metaalkant. Maar ook zorgen dat... Je moet een voorspelling maken, dat doen we natuurlijk altijd van op basis van de contracten die we met klanten hebben. Waar gaat de markt naartoe? En moet je al dan niet een extra fabriek of een extra lijn neerzetten? Of ga je alleen maar vernieuwen? Aan de glaskant denk ik dat daar de uitdaging mogelijk nog groter is. Want iedereen zegt natuurlijk gooi die zware fles eruit en pak een lichte kunststoffles. Ja, dat is ook, daar staat ook in de wetgeving op, dan mag je dat niet reductie noemen.
Ah, oké. Okay.
Maar en ook daar kun je wel natuurlijk wel het een en ander aan kilootjes of grammen afhalen. Maar daar heb je natuurlijk, denk aan spiritflessen voor een mooie whisky of een mooie champagne. Als je daar, ik weet niet hoeveel euro voor betaalt, dan weet je, die paar gram maakt jou dan ook niet veel meer uit natuurlijk. Nee. Maar dat moet wel, en daar is de verpakking natuurlijk wel onderdeel van de equity van een bedrijf.
Ja. Ja.
En dat kan ook nog impact hebben. Denk bijvoorbeeld, als je goed de regels volgt, dan mag de parfumindustrie volgende keer alleen maar een truttig flesje op de markt zetten.
Allemaal dezelfde.
Ja, en die wordt niet dan in Europa gemaakt. Die zal dan zeker in China gemaakt worden. En dat is natuurlijk waar we ook aan het kijken zijn.
Dat willen we natuurlijk niet.
Dat willen we niet. En je ziet nu, er zijn allerlei ontwikkelingen waar het is verstandiger om buiten Europa te produceren dan dat nog in Nederland te doen of in Europa.
Ja, ja. Maar ik neem aan dat wat je importeert, dat het ook moet voldoen aan dezelfde richtlijnen.
Ja, maar dan raak je wel een heel mooi punt. Want dat is enforcement, zoals dat zo mooi heet, handhaving. Ik een hele tijd geleden was een collega van mij uit Zuid-Afrika. Die zei, ja, maar jullie zijn Europeans. Hè? Ja, jullie schijnen je toch aan wetgeving te houden. Dan moest ik even nadenken wat hij daar nou precies mee doelde. Maar hij zei er een heleboel mee. Maar wat wij dus niet doen, en dan inderdaad, het werd vandaag ook gesproken over Shein, die dan importeert. Kijk, een consument die van alles importeert, die valt niet onder de wetgeving. Dus we weten allemaal, als je naar die prijzen kijkt, dat kan niet. In Europa kan dat niet. Dus, maar we zouden inderdaad gewoon een hele bus meer handhavers eruit moeten trekken, die gewoon dit gaan aanpakken. Want wij kunnen allemaal wel netjes die wet gaan volgen, maar ik zou ook graag willen dat buiten de grenzen van de EU, dat er een level playing field ontstaat. En dat is nu zeker niet het geval.
Ja. Nou ja, wij gaan dat hier met z'n tweeën niet regelen, denk ik.
Nee, maar een oproep naar het ministerie van kom op. Ja. Zorg ervoor dat je wat je op de markt zet aan wetgeving, dat je dat ook handhaaft. Hè?
Ja. Laten we eens gaan kijken naar die Digital Twin Pilot. Vertel eens even, hoe hebben jullie die pilot opgezet?
Nou, het initiatief was natuurlijk in eerste instantie al bij Heineken. Die zien die ontwikkeling van de QR-code komen. Die willen deze gewoon voor meerdere doeleinden van toepassing laten zijn. En dat is natuurlijk allieerst slim. Want je kunt het natuurlijk niet alleen voor wetgeving, maar ook voor klantcontact gaan ontwikkelen. En toen, nou heel toevallig kwam ik dus iemand van GS1 tegen. En toen van het een kwam het ander. En die zeiden van, goh, waarom stap je ook niet bij in dit project? Omdat wij zowel aan de glaskant als aan de metaalkant aan Heineken leverden. Dus, en ze willen beginnen bij de verpakkingsdata. Dus ze vonden het heel prettig dat er iemand vanuit de verpakkingsindustrie in die zin aan tafel sprong.
Ja, en dan moet je natuurlijk de data van die hele keten in kaart gaan brengen. Die wil je bij elkaar brengen in dat achter die QR-code eigenlijk.
Ja.
Hoe maak je daar afspraken met elkaar over?
Nou, we zijn eigenlijk begonnen met gewoon heel flauwe tekenen van de keten. Kun je dat mappen? Snappen we? Want niemand kent de hele keten uiteindelijk. Want ik denk dat een Albert Heijn weet niet hoe wij onze producten maken, waar wij wat vandaan halen, hè, wat onze toeleveranciers weer zijn. En
ja, waar dus, die zitten. Ja.
Ja, die zitten wereldwijd.
Ja, daarom. Ja, dus, waar de grondstoffen vandaan komen.
Ja,
nou, noem maar
ja,
op.
Nou ja. Ja, dat, en dat zijn we dus gewoon gaan mappen. En dan erbij zeggen van oké, dus poppetjes ontdekt. Heel mooi. Pieter van Heineken, die kan geweldig mooi tekenen. Dus dat heeft hij gedaan. En iedere keer werd die tekening natuurlijk weer een stukje groter. En dan op een gegeven moment pak je de PPR er vandaan. Of erbij eigenlijk. En ik zit heel veel in Brussel, dus ik snap hem wel. En dan gaan we gewoon kijken van ja, welke rol en welke datapunt zit daar dan bij. Maar ja, weet je, nu gaat het allemaal nog crescendo en we zullen nog een paar keer er doorheen moeten rennen. Maar ik denk dat er op een gegeven moment wel een aantal puntjes zullen zijn. Die zeggen van, nou, wil ik dat dan wel delen of niet? Is dat slim? Is dat handig?
Ja, ja, ja.
Kan dat?
Maar tot nu toe?
Tot nu toe gaat het prima.
Nog niet?
Nog niet, nee. Tot nu toe. En we hebben wel gezien van, nou kijk, als je een blikje verkoopt, eindelijk de ene keer verkopen ze het in een sixpack en dan in een los en dan ook weer in een 24 kratje. Moet karton bij. Dus inmiddels is Smurfit Kappa is ook aangesloten.
Ah, kijk.
En op die manier probeer je de hele lijst met elkaar. Dus je moet eigenlijk nu meer proberen om het een beetje klein te houden, zodat je ergens uitkomt. Want op het moment dat je met 20 man om de tafel zit, dan dan wordt het een Poolse landdag. Dan werkt het.
Oh, maar dat is eigenlijk gelijk alweer een hele mooie wijsheid. Hè? Dus begin met een kleine kern. En dan kun je later vanzelf anderen aanhaken die je eigenlijk nog mist.
Ja. 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 En ook daar moet je keuze maken. Hè? Want je kan met een blikje, de sixpack, 24 pack en dan door het statiegeld. Je kunt ook met een glazen fles. Dat kan een hervulbare glazen fles zijn. Wat gebeurt daar dan mee? Dat kan ook een herbruikbare fles van het BNR-systeem wat we in Nederland hebben zijn. Ja, dat wordt wel lastig. Om te zeggen van ja, gebruikt Heineken nu vandaag een BNR-fles of gebruiken ze nu hun eigen hervulbare fles? Dat is best wel spannend. Ik denk, QR-technisch is dat nog wel een dingetje.
Ja. Wat kan je... Nee, laat ik het anders vragen. Kom je er dan zelf achter als je met elkaar gaat kijken dat je nog heel veel te organiseren hebt om die data boven water te halen? Of was het voor jullie best wel gesneden koek en was het eenvoudig om al die data te ontsluiten die uiteindelijk achter die QR-code terecht moest komen?
Voor ons is valt dat wel mee. Wij zijn als verpakkingsbedrijf niet zo intransparant. Ik bedoel, je mag het gewicht van het blikje weten. Onze klanten weten welke coating daarin zit. Dus daar zit weinig. Kijk, wat natuurlijk altijd een complex is natuurlijk recycle content, wat dat zo mooi heet. Hè? Van hoeveel procent recycle content zit er dan in deze blikjes? En hoe definieer je dat? Is dat post-consumer of ook nog pre-consumer, zoals dat zo mooi heet? Maar dat zal altijd een discussie blijven. Ja. En dus onze taak daarin valt eigenlijk wel mee. Ik denk dat het veel meer is van realiseer je ook dat sommige data, op het moment dat je ze op die manier naar buiten stelt, dat daar ook andere mensen naar gaan kijken. En dat mogelijk in de volgende PPR, nummer 2, dat ze die data om gaan draaien en tegen jou kunnen zouden gaan gebruiken.
Ja. Transparantie is mooi.
Maar tot een bepaald niveau.
Je gaat moet ook achter dingen komen.
Het moet ook, kunnen blijven, bepaalde zaken.
Ja. Waar staan jullie nu? Hoe ver zijn jullie gekomen?
Nou, in het project dus hebben we natuurlijk het eerste model wat is te vertalen naar een computersysteem, is nu opgeschreven. En daar zullen we nog een paar keer overheen gaan. Ik weet ook zeker, want het lijstje, zeg maar, de conformity-verklaring, ja, dat moet echt ook nog wel eens mee gestart worden, want er zijn zoveel definities gewoon nog niet gegeven.
Ja.
En dan, als je dat niet strak trekt, een computer is natuurlijk van eentjes en nulletjes, hè? Dus dat 0,05, dat kent hij niet. Dus je zult met elkaar, welke definities gaan we nu hanteren? En dat zul je af moeten stemmen. Want de code hier in Nederland ontwikkeld, als het een wordt, dan moet die natuurlijk ook aan andere landen ook gewoon kunnen gaan gebruikt worden.
Ja, want jullie zijn eigenlijk dus ook weer aan het helpen om die standaarden juist te ontwikkelen. Omdat je tegen allerlei vraagstukken aanloopt.
Sowieso. Maar daarnaast is ook wat voor ons zelf nog wel een puntje was, is van ja, kunnen we dat zomaar drukken? Want wij garanderen op dit moment als wij een label, dus wij noemen ieder blikje van dezelfde kleur, noemen wij een label. En er staat een barcode op. En die barcode garanderen wij. Dus dat die over die kassa van die retailer gaat en dat die dan pling zegt en dat je dan de prijs krijgt.
Ja.
De QR-code, zitten wel QR-codes op blikjes, maar op dit moment, ja, die zijn voor ons niet meer dan een label of onderdeel van een label. Maar die garanderen wij niet op leesbaarheid.
Aha.
Dus daar zijn wij intern nu mee bezig, is van, is dat te doen? En tegen welk kwaliteitsniveau moeten wij dan gaan drukken? En wat betekent dat voor onze printprocessen?
Ja, dat is nogal een spannende uitdaging, zeg.
Dat is ook best een spannende. Ja. Want je zit natuurlijk, een heleboel mensen zeggen van ja, maar dan wil ik eigenlijk wel weten per blikje hoe het zit. Nou ja, onze orderruns is minimaal 400.000 stuks als je die bestelt.
Ja, dan zou je ze gepersonaliseerd per stuk moeten gaan printen.
Ja, we hebben een bedrijf die dat kan, maar dat wordt een heel duur blikje.
Dan moet je er heel veel statiegeld op zetten, moet je gaan hervulbaar gaan maken.
Maar dan worden ze ook een paar keer meer waard dan statiegeld. Dus
misschien valt er nog een leuke marketingactie te bedenken, toch? Een soort limited edition van dit blikje is er maar één.
Dat doen we met dat bedrijf ook. Dus dat is inderdaad, dat heet Nomok. Maar dat is no minimum order quantity. Dat is wel een hele leuke naam.
Nomok, ja.
Dus die gebruiken we daar zeker voor. Ja. Dat is wel heel leuk.
Nou kan ik me voorstellen dat luisteraars naar dit programma denken, ja, dit zijn allemaal mega grote bedrijven die hiermee bezig zijn. Ik snap dat zij daar tijd en geld voor over hebben. Maar dit zijn misschien MKB'ers die daar wat minder mankracht, menskracht voor hebben. Wat zou je ze adviseren om te doen? Want ja, het gaat gebeuren.
Het gaat gebeuren. Ik denk dat veel MKB-bedrijven toch ook nog wel lid zijn van brancheorganisaties. Ik neem aan dat als die brancheorganisaties het niet weten, en dat is natuurlijk ook wel een dingetje, niet iedereen weet dat dit gaat gebeuren. Dus ik denk daar een mooie rol is weggelegd door allerlei brancheorganisaties die deze kennis moeten gaan krijgen. En dan zal het met werkgroepen. Het is natuurlijk in de basis is het niet competitief. Dus er zal geen ACM zich hier zorgen over gaan maken. Want dat is zeker bij ons speelt dat heel erg.
Ja.
Maar ik denk dat een brancheassociatie een hele mooie rol hierin kan spelen. Van breng je leden verder. Hè? Dat is, is niet altijd verdedigen, maar op die manier ook gewoon helpen.
En ik vond jouw voorbeeld heel mooi. Pak een stuk papier en ga eerst maar eens even opschrijven. Wat gebeurt er eigenlijk allemaal?
Wie zijn de actoren? Moet je dat toch gaan doen. En dan toch ook de... ik denk ook voornamelijk het scenario denken door een keten heen. Dat is een belangrijke. Dan weet je de uitzonderingen. Want dat soort systemen lopen altijd vast op de uitzonderingen. Dus ja. En als je dat met een leuke groep doet, bak koffie erbij, dan kom je een heel eind.
Ja. Nou, en het leuke is, misschien staat er wel een QR-code op die koffie. Kan je nog zien waar die vandaan komt,
zeker,
toch? En hoe duurzaam geproduceerd
zeker.
Is. Ja. Dat zou toch geweldig zijn?
Ja hoor.
Robert-Jan Termorsje van Aardag, dankjewel voor jouw inzichten en wijsheid. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze laatste aflevering die we maken vanaf het GS1-congres hier in Amsterdam. Als dit de eerste die is die je luistert, nou, dan heb je er nog 6 te gaan. Dan moet je nog even terug gaan luisteren. Ik kom je dan wel tegen in de volgende aflevering. En dankjewel natuurlijk voor het luisteren.
Meer afleveringen van Impact vind je op impact.radio.
Of via podcastkanalen als Spotify, Juke of Apple Podcasts.